voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Scorebordjournalistiek. Mijn naam is Kalum van Uithuizen, dus dit keer geen Sjoerd, maar wel onze vertrouwde Bart Vrouws. Welkom.
Waar heb je Sjoerd gelaten?
Waar heb ik Sjoerd gelaten? Ja, soms moeten mensen even een keer op vakantie schijnbaar. Dus dan heb ik de eer net genoeg om het over te mogen nemen. Dus ik hoop dat je een beetje kan wennen aan mijn geklets tussendoor. Maar ik zal jou vooral de leiding geven, hoor.
Heel goed. Nee, Sjoerd zit volgens mij ergens op een mooi strand of zo. Ik weet niet.
Ja, en hij zat op een boom te klimmen. Hè?
Ik
dacht al.
Ik weet niet wat hij doet.
Wij van de video zijn allemaal niet zo groot. Maar hij is de grootste. Maar hij moet blijkbaar toch nog hoger om goed uitzicht op dingen te hebben. Vindt hij niet leuk.
Zo makkelijk.
Zo is het nou eenmaal. Hey, we gaan het lekker over voetbal hebben. Die interlandperiode die is geweest. Die wordt allemaal uitgemolken. Omdat er natuurlijk niet zoveel wedstrijden zijn. Hoe vergaat dat jou? Zo'n periode zonder eredivisie voetbal.
Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker.
Oh.
Het is een lekkere afwisseling. Ja, ik zie altijd veel mensen klagen die zeggen... Nee. Opzouten met dat interlandvoetbal. Laat er gewoon de competitie weer beginnen. Maar als je dit werk doet, is die interlandperiode wel een fijne afwisseling van het normale ritme. Dus nee, voor mij mag het gewoon blijven, hoor, die interlandperiode. Dus ook al die vriendschappelijke potjes gaan natuurlijk nergens over.
Nee.
Maar nee, ik vind het voor de afwisseling wel lekker.
Nou,
en jij?
Ja, nee, ik vond, in mijn geval was het leuk, want ik werd getrakteerd op een mooie reis naar Frankfurt. Dus ik was erbij. 22 spelers op een schaatsbaan die er een mooi potje voetbal van proberen te maken. Maar ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Dus maar ik ben blij dat het weer begint. Dus ik zag de trappen leuk. Vind het leuk dat ik dit mag overnemen van Sjoerd. En dan beginnen we, denk ik, met de landskampioen. Of de landskampioenen, zeg ik nu al. Hè? Maar dat zijn ze nog niet.
Al.
Ik verklap het al, inderdaad. Maar de koploper, moet ik zeggen. We beginnen met PSV. En dat PSV dat behoorlijk op schot is. En nog steeds op jacht is naar records.
Ja, volgens mij heb ik het met Sjoerd al een keer over deze gehad. Maar hij blijft leuk, ook omdat hij relevant is. Omdat PSV in die laatste wedstrijd tegen Twente in de 96e minuut scoorde.
Ja.
1-0 overwinning. Daardoor blijft de recordjacht in stand. Namelijk alle wedstrijden in een seizoen scoren. Ik blijf me daar toch altijd over verbaasd dat in, wat is het? Meer dan 60 jaar eredivisie nooit een ploeg daarin geslaagd is. Ook niet, dat vergeten mensen wel eens, in die periode in de jaren 60 dat er maar 16 ploegen in de eredivisie speelden en dat je maar 30 potjes had.
Ja.
Ook toen lukt het niemand om een heel seizoen te scoren.
Schandalig eigenlijk.
PSV, ja, dat is gek, hè? Maar PSV is nu dus aardig onderweg. Speelronde 27 nu, uit bij NEC. In de Goffert spelen ze dit weekend.
Ben je erbij?
Nee, ik ben er niet bij. Deze keer niet. Meestal ben ik er wel bij als er in de Goffert gevoetbald wordt. Maar deze keer niet. En daar kunnen ze wedstrijd nummer 27 van het seizoen ook een doelpunt maken. Dat gebeurt ook al niet zo gek vaak. Dat ploegen de eerste 27 wedstrijden een doelpunt maken. Dan komen ze al, als ze dit halen, in de top 5 van de hele eredivisie-historie. PSV in 2018-19 maakte een keer in de eerste 32 wedstrijden een doelpunt. Speelronde 33 vielen ze droog. Ja, dat moet dus nu gaan gebeuren. Ik vind dat puntenrecord en dat all-time puntenrecord zit er nog in voor PSV. Maar ik vind deze stiekem eigenlijk wel iets leuker.
Ja, zeker. Ik denk dat ze dat bij PSV ook vinden. Veel gescoord is, maar van afstand lukt het eigenlijk niet echt. Hè? Want als we straks weer een doelpuntencompilatie moeten maken, dan zit er niet heel veel van die mooie afstandsschoten bij.
Nee, dat is gek. Hè? Dat viel me van de week ook op. 81 doelpunten gemaakt dit seizoen PSV. Dat is echt met afstand het hoogste aantal van alle ploegen. Dus daarin staan ze rijkelijk bovenaan. Alleen maak je dan een rijtje van doelpunten die van buiten het 16, buiten het strafschopgebied zijn gemaakt. Dan staan ze bijna onderaan. 3 stuks maar. Ja. Alleen Vitesse nog minder met 2. Ik moest ook even graven.
Dat ook Vitesse dan, hè? Ja.
Die scoren überhaupt niet zoveel. Dus dat is niet gek dat die onderaan staan. Maar dat alleen Vitesse dus inderdaad minder doelpunten heeft gemaakt van afstand dan PSV is wel opvallend. Ik moest echt even graven in mijn geheugen wat nou de laatste keer was. Ik vertel je heel eerlijk. Ik moest ook gelijk even spieken, want ik kwam er echt weer op.
Ja,
het was half oktober. Bakayoko tegen Fortuna, die hem van afstand binnenschoot. Daarna 51 doelpunten op rij, allemaal van binnen het strafschopgebied. Dat is de langste reeks sinds het wordt bijgehouden door de Opta. Die zijn sinds begin deze eeuw ook al die doelpunten gaan turven op welke positie die dan vielen. ja, 51 doelpunten op rij en geen één afstandspegel. Dat is wel bijzonder.
Ja, vooral zo'n Bakayoko, die doet vaak een trucje naar binnen en dan schieten van buiten de 16. Tenminste, zo lijkt het van mij altijd. Zo zit dat in mijn hoofd, maar dat valt dus eigenlijk wel tegen. Of tenminste...
Hij doet het wel veel. Ja, alleen het is niet zo succesvol. Hij had in het begin van het jaar ook zo'n periode dat hij nog niet gescoord had. En dat hij er echt een beetje tegenaan zat te hikken. Je kunt er op een paar manieren naar kijken, naar deze statistiek. Allereerst kun je zeggen, het is super knap dat je zoveel doorcombineert en van binnen het strafschopgebied weet te scoren. Dat is überhaupt heel knap. Toevallig vorige week ook voor het blad een klein rubriekje geschreven dat je dit seizoen echt nog minder schoten van afstand ziet van alle clubs dan gebruikelijk. Dat door invloed van data-analyse en dat soort gekkigheid is dat al jaren aan dalen. Dat ligt nu op 34%. Dus 34% van de schoten die je ziet in de Eredivisie komt van buiten het strafschopgebied. Begin van vorig decennium, dus rond 2010 ongeveer, lag dat nog op ruim 45%. Dus echt al jaren stapsgewijs aan dalen. Daardoor zien we dus minder afstandsschoten. Helemaal trouwens als je spelers als Tanane kwijtraakt, Ziyech kwijtraakt, dan zie je ze helemaal minder. En ook wordt ook minder gescoord van buiten het strafschopgebied. Dus dat is wel opvallend. Maar aan de andere kant, aan de ene kant kun je zeggen, het is knap dat PSV zoveel scoort van binnen het strafschopgebied. Aan de andere kant is dat ook misschien, als je dan toch iets moet noemen, een kritiekpuntje op dit PSV. Ze doen het geweldig, maar ja, dat afstandsschieten gaat gewoon niet goed.
Nee.
Met afstand de meeste schoten van buiten het strafschopgebied. Bijna 200. Alleen van alle ploegen de laagste conversie. Maar 1,5% van die schoten was raak. Deze statistieken worden er op dat sinds 2010 bijgehouden. Sinds die periode zijn er 250 ploegen geweest in de Eredivisie. Dus elk seizoen een team is één ploeg.
Ja.
En daarvan waren er maar 5 die nog minder trefzeker waren van afstand dan dit PSV.
Ja, dat is zonde. Ja, jongen. Maar moet ik wel zeggen, PSV heeft wel meerdere spelers die doelpunten kunnen maken. En waaronder eentje, maar die doet dat voornamelijk vanaf de bank. En dat is de aankoop. Ricardo Pepi, die speelt een opmerkelijke rol inderdaad in het doelpunten totaal.
Nou ja, die heeft dus die recordreeks al nog in stand gehouden. Want hij maakte dat doelpunt tegen Twente, waar ik het al over had. 96e minuut. Dat was trouwens wel grappig, hè? Want dat was weer een invaller die voor PSV trefzeker was. PSV nu 17 goals van invallers. Bij Twente ligt dat aantal op 14. Dat is het hoogste aantal van de Eredivisie, die twee ploegen.
Ja.
En bij Twente lukt het niet. Van Bergen alleen op de keeper af. Die faalde. Pepi schoot hem knap binnen. 17 doelpunten dus van invallers. Ja. Het hoogste aantal in één seizoen is 19. Nou, dat gaan ze wel halen, denk ik. Dat was PSV zelf in 21-22. Die records die gaan wel allemaal sneuvelen natuurlijk, omdat je veel vaker mag wisselen nu. Hè. Dus het is ook niet heel gek dat soort dingen nu eraan gaan. Dat die recordboeken herschreven moeten worden. Maar 17 goals staan ze nu op. Pepi heeft er 7 gemaakt. En als je dan kijkt wat voor Marjane die heeft. Als je ook zijn assist meeneemt. Is elke 45 minuten betrokken bij een doelpunt.
Dat is echt bizar.
Ja, die gaat naar een eeuwrecord toe. Als hij dit nog even vol weet te houden, dan wordt hij de meest productieve speler in één seizoen. Qua minuten per goal of assist deze eeuw. Dat gaat hij ongetwijfeld halen dan.
Ja.
En nog even één flauw dingetje. Ik heb een heel aantal obscure statistieken opgezocht.
Ja.
Ik ga je ermee doodgooien. Deze
podcast. Ik hou ervan. Ja, ja.
Let op, komt hij aan. Hij heeft 7 goals nu gemaakt. Zijn eerste 7 voor PSV in de Eredivisie waren allemaal als invaller. Er is in de hele historie van de Eredivisie slechts één speler die meer doelpunten maakte. Zijn eerste doelpunten maakte voor één club. En die allemaal vanaf de bank waren.
Dat ga ik natuurlijk nooit raden. Of
nee,
wel?
Deze
thuis wel, denk je?
Nee, helemaal niet. Nee, okay. Nee, maar deze naam was ik ook al helemaal kwijt. Het was 91-92 voor Roda JC. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Wilson Ogechukwu. Ah ja.
Ja, dan blijf ik even stil.
Ja, ik
ben heel benieuwd hoe mensen dan in de auto nu zitten. Denk, ah ja, natuurlijk. Ja, 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 ja,
natuurlijk. Ah ja, van Roda.
Ah ja,
ah, ja van Roda. Nou, die maakte zijn eerste 8 doelpunten voor Roda allemaal als invaller.
Ja.
En Pepi staat nu op 7. Ja, dit is een record waar je werkelijk niks aan hebt, maar toch wel even leuk om te noemen.
Ja, en je gunt die jongen inderdaad natuurlijk ook gewoon een basisplek. Peter Bos is er ook wel een beetje mee bezig om te kijken of hij naast Luc de Jong kan functioneren. Maar ja, volgens mij heeft hij 10 miljoen gekost en die zit gewoon op de bank. Maar ja, zo is hij wel van waarde dus voor dit.
Ja, PSV. Zeker. Ja, en je hebt ook geen reden om de jongen nu uit te halen. Nee. Dus Pepi moet echt hopen op een blessure bijna van de jong. Hij komt wel eens een minuutje hoor, zo her en der. Dat is het probleem niet. Maar je gunt zo'n jongen met deze cijfers toch ook een keer een basisplaats.
Absoluut.
En trouwens nog even één dingetje. Dit weekend dus tegen NEC. NEC is de meest productieve ploeg van buiten het strafschopgebied.
Oh.
Dus Misschien moeten ze PSV een soort les geven. Nou ja, misschien een afstand hoe het moet.
We gaan het zien. Leuk potje. Inderdaad. NEC, PSV dus morgen om 16:30. Dan gaan we naar AZ Vitesse. Die is om 21:00. Lekker, zaterdagavond. Daar staat Maarten Martens 9 duels aan het roer. Ja, hoe doet hij het?
Ja, goede vraag. Dat is wel. Je probeert dat een beetje in kaart te brengen. Dat is, doe je met elke trainerswissel trouwens. Ja. Even na een aantal wedstrijden kijken. Joh, pakt hij meer punten? Is het voetbal wezenlijk anders? Nou, dat heb ik ook gedaan. Je moet wel even in het achterhoofd nemen dat de sterkte van de tegenstanders ook meespeelt. Het is niet dat hij de zwaarste ploegen heeft getroffen sinds hij op de bank zit in Alkmaar. Maar ja, als je dan toch kijkt naar die cijfers, dan vallen een aantal dingen op. Onder Martens speelt AZ wat dominanter, hebben wat meer balbezit. Ja. Dan wil dat ook niet altijd wat zeggen, hè? Want je kunt oefenloos achterin rondtikken, meer balbezit hebben. En dan denkt iedereen, nou, die spelen balbezit, dat is knap. En dan denk je, ja, maar je doet aanvallend niks. Maar als je kijkt naar de field tilt, kijk even of je daar wel eens van gehoord hebt.
Field tilt. Nee, mag je uitleggen voor de mensen die het niet weten. Dan hoor ik dan misschien ook
al bij. Moet het eigenlijk vergelijken. Kijk, balbezit wordt berekend op basis van alle passes die beide ploegen geven. En field tilt moet je eigenlijk vergelijken met een wipwap. Je haalt alle passes weg op je eigen helft en net over de middenlijn. Dus laat me zeggen, de eerste derde en de tweede derde van het veld, die schrap je allemaal. En je kijkt alleen naar de passes die eindigen in het laatste deel van het veld. Dus rondom het doel van de tegenstander.
Okay, okay.
En dat doe je voor beide teams. Dus dan krijg je een soort wipwap effect van, nou, welke ploeg is nou dominanter diep op de helft van de tegenstander? Je kunt een hoop passen, maar ja, als je oefenloos achterin die U-vorm rondtikt, ja, dan heb je niet zoveel aan. Het gaat om wat je daadwerkelijk in de buurt van het doel van de tegenstander doet.
Ja.
Nou ja, dat percentage is bij AZ ook flink gestegen. Dus en hij heeft meer balbezit, maar ook op plekken waar je dat graag ziet als AZ-fan, namelijk diep op de helft van de tegenstander. Nou ja, dat merk je ook aan, überhaupt losse statistieken als meer passes, dus rondom het strafschopgebied van de tegenstander, meer schoten, dat is knap. Het enige wat opvalt dan, en wat wel gek is dat dat AZ onder Martens minder expected goals dan bij elkaar voetbalt dan onder Jansen. Dus aan de ene kant meer schoten, alleen wel vanuit minder kansrijke posities. Dat is wel opmerkelijk.
Ja,
maar wel dominanter in ieder geval. Ze zijn wat aanvallender. Ja, net nogmaals, die kanttekening. Iets makkelijkere tegenstanders gehad nog de laatste weken.
En waar ligt dat dan ook aan? Ligt dat dan ook aan de spelers die tot zijn beschikking heeft of hoe die ze opstelt?
Nou ja, ik denk dat een belangrijk deel is dat Sugawara terug is van de Azië Cup. En dat Mijnans weer fit is. Dat koppeltje rechtsvoor bij. Want rechts, ja, Sugawara is een rechtsback, maar een halve rechtsbuiten onderhand. Dat werkt gewoon heel lekker. Mijnans trekt naar binnen, waardoor er veel ruimte is voor Sugawara. En je ziet ook als je naar de cijfers in die losse wedstrijden kijkt, dat die jongens die combineren lekker met elkaar. Die vinden elkaar makkelijk, maken gaten voor elkaar. Mijnans naar binnen, dendert Sugawara eroverheen. En zo is AZ wel heel gevaarlijk. Het grappige is, ik heb daar volgens mij in oktober, november al een keer een verhaal over geschreven, dat als Sugawara een beetje het spel van AZ naar de rechterkant helpt. Dus als we het weer over zo'n wipwap hebben. Ze kantelen vooral naar rechts. Dat percentage zakte een beetje toen hij naar de Azië Cup ging. En ook toen Mijnals er niet bij was. Maar nu ze allebei weer op het veld staan, krikt dat weer omhoog. En zie je dat inderdaad bij AZ de meeste aanvallen over de rechterkant lopen.
Okay. Ja, mooi om te zien dat je dan zo'n speelstijl ook in de cijfers kan vatten. Ja, trainers hebben het ook vaak over druk zetten natuurlijk. Elke trainer wil druk zetten. Ja, hoe lukt dat AZ onder de vleugels van de Belg?
Ja, wel aardig. Kijk, onder Jansen stond AZ in zo'n drukzet klassement met balheroveringen diep op de helft van de tegenstander achtste. Sinds Martens aan het roer staat, staan ze derde in dat rijtje, achter Feyenoord en PSV. Ja. Het wordt ook sneller druk gezet, dus een hogere PPDA, het aantal passes per defensieve actie. Dat betekent eigenlijk hoe vaak mag een tegenstander een beetje rondcombineren voordat je er met een balherovering tussen zit of een tackle of dat je een paas blokt. Dat soort acties, defensieve acties. En wat ook wel knap is, dat ze het balbezit gemiddeld een paar meter dichter bij het doel van de tegenstander heroveren. Dus daar waar de aanvallen beginnen van AZ, dat is nu een paar meter verder vooruit op het veld dan onder Jansen. Nou, dat zijn dingen die je erin kunt slijpen en kunt proberen te bewerkstelligen als trainer. En dat lukt nu bij hem voorlopig in ieder geval bij Martens.
Ja, en dan is het ook wel lekker als je zo'n spits hebt die er dan wat mee kan. Die hebben ze. Ja. Vangelis Pavlidis staat op 23 goals op dit moment. Ja, dat wordt een beetje een legend zo, denk ik. Die is op weg om zich in de boeken te schrijven van AZ qua records. Hoe zit dat nu? Want er was dat zo'n Koen Dille, hoe zeg je dat, index? Hoe gaat het nu met Vangelis Pavlidis?
Die Koen Dille index, dat is altijd leuk om die erbij te pakken. Hè? Als iemand in de eerste 10 speelronde keer 10, 12, misschien wel 15 keer heeft gescoord, dan wordt hij erbij gepakt. Alleen Dille had zo'n absurd goede reeks in de tweede seizoenshelft. Ja, daar gaat bijna niemand bij aankomen. Of je moet echt een keer echt een soort enorme uitschieter hebben.
Ja, dat iedereen ligt te pitten van de tegenstander en dan of zo. Nou ja. Dat iemand al uitgespeeld is en de reservespelers opstelt.
Bij wijze van
maar
spreken,
dan
ja.
Ja, wordt het lastig. Ja, maar kijken we wel naar dan. Ja.
Nou ja, kijk, hij staat nu op 23. Dat is het. Er is maar één speler van AZ deze eeuw die meer doelpunten heeft gemaakt in een Eredivisie seizoen. Dat was Vincent Janssen. Die maakte de 27 een paar jaar geleden. Munir Al Hamdoui en Josie Altidore stonden ook op 23. Maar ja, dus er is maar eentje die er meer had. En nou ja, met die goal, hij maakte er twee volgens mij, hè, in die laatste wedstrijd. Eén of twee. Durf het even niet meer te zeggen of er nou één of twee waren. Het staat me bij dat er ook eentje afgekeurd werd. Maar misschien loop ik nu te raaskallen. Staat hij nu op 51. Dat is een evenaring van het hoogste aantal voor een AZ-speler deze eeuw. Nou, daar gaat hij dus ook overheen. Dus je zei al, hij is op weg om een legende te worden. In ieder geval deze eeuw. Kijk, spelers als Kees Kist en zo, die gaat hij niet inhalen.
Nee.
Maar dat is wel aardig. En wat wel leuk is, ze spelen natuurlijk tegen Vitesse. Dat is een ploeg uit het rechte rijtje. Pavlidis is al een beetje een pestkop. Want hij heeft tegen alle van de topschutters dit seizoen. Is hij de enige die tegen alle ploegen uit het rechte rijtje heeft gescoord. Ik heb daar toch eens naar gezeten kijken. Want hij heeft de 17 van de 23 gemaakt tegen rechte rijtje ploegen. Huidige rechte rijtje ploegen.
Mooi dat jij dat zegt, pestkop inderdaad. Alsof hij inderdaad op het schoolplein kijkt. Wie kan ik even hebben?
Ja, ja. Nou ja, hij heeft tegen de ploegen die bovenaan zet staan. Dus tegen de top 3 nog niet gescoord. Dus dat lukte niet. Maar tegen de ploegen onder hem was hij allemaal trefzeker. En ik heb toch zitten kijken. Je noemde het al Koen Dille toevallig. Nou, die maakte dus in dat eerste jaar van de Eredivisie. 56-57 was dat.
Ja.
43 doelpunten. Waarvan 29 tegen de mindere goden. Dat is het absolute record. En dan heb ik ook nog even de absolute pestkop. Hier heb je ook niks aan, maar dit is toch leuk als je misschien een keer een quiz moet winnen.
Ja.
De absolute pestkop in de complete historie van de Eredivisie. Martin van Duren, zeg je dat wat?
Nee.
Ja, nee. Dat is misschien ook een stukje voor onze tijd. Den Bosch, 1988-89.
Ja, toen werd ik geboren.
Nou ja, toen volgde je het voetbal nog niet. Geen schande. Die Martin van Duren maakte dat seizoen 15 doelpunten voor Den Bosch. Tegen ploeg uit het rechter rijtje.
Zo.
Dus niet één keer tegen een ploeg uit het linker rijtje. Alleen maar tegen de mindere goden. Maar daar kun je een heel eind mee komen.
De ultieme pestkop dus. Nou, we gaan zien.
Ultieme pestkop, ja.
Nou ja, AZ Vitesse. Dus ik denk dat Pavlidis wel op scherp staat. 9 uur moet hij wel wakker zijn. Of lekker fris nog zijn. Een avond.
Ben je toch wakker of niet?
Ja, of niet, ja, nee, een beetje. Ik heb altijd s'avonds, zo zaterdagavond. En dan lig ik op de bank. En dan dut ik een beetje in, zeg maar. Maar ja, zo werkt dat bij hun waarschijnlijk weer anders. Dat zeg ik nou allemaal, hè. Maakt niet uit. Ik doe dit voor het eerst. we hebben dus AZ Vitesse gehad. Dan gaan we naar de zondag. En dat is Feyenoord-Utrecht. Daar ben ik zeker wakker, want dan ben ik erbij. Zullen we eens inzoomen op Utrecht?
Ja. Ja, goed idee. Wat ik leuk vind aan Utrecht is dat ze een goede reeks kennen. Laatste 18 wedstrijden in de competitie, maar 1 verloren. Dat was van Ajax. Neem je de stand sinds de winterstop. Dus de 10 duels die ze daar sindsdien gespeeld hebben. Dan hebben alleen PSV en Feyenoord meer punten gepakt dan Utrecht. Ja, die doen het prima de laatste weken. Ik vond het grappig, want ik zat er nog eens naar te kijken. Van wanneer was dat ook alweer? Maar na speelronde 8 stonden ze er gewoon laatste. Hè?
Ja,
en
ja.
Als je de speelronde 1 tot op het 8 laatste. En dan speelronde ronde die daarna volgen, staan ze op een standje 4e. En dan hebben ze nog pech dat Ajax 2 wedstrijdjes later moest inhalen. Anders hadden ze die misschien ook wel gepakt. Hadden ze misschien wel 3e gestaan. Dus ik vraag me wel eens af wat er zou gebeuren, wat er gebeurd zou zijn als ze niet zo'n dramatische start hadden gehad. Waar zouden ze dan uitkomen?
Ja, ik zou niet weten. Ik weet wel, ik had gesproken met een paar Utrechters. Was volgens mij na Twente-Utrecht. En toen sprak de spelers ook en zeiden, ja, het begint een beetje achterin. Als we gewoon niet zoveel doelpunten tegenkrijgen, dan ga je ook lekker voetballen. Ja. Is dat ook uit te drukken in cijfers? Of?
Ja, nou ja, dat is. Kijk, ik wil een plusje en een minnetje uitdelen eigenlijk. Okay. En het plusje is dan voor de defensie. Want ze hebben pas 33 doelpunten tegengekregen. Ja. Vorig jaar rond dit tijdstip waren dat er 41.
Dat valt mee, ja.
Laatste wedstrijden doen ze het ook goed. 4 clean sheets in de laatste 6 potjes. En in die reeks op Twente na ook de minste kansen weggegeven. Dus de minste expected goals weggegeven. Je gaat dan toch kijken of er iets is waarin je kunt zien van, hey, nou, daarom doen ze het goed bij Utrecht.
Een speler of zo, of een wisseling, een opstelling? Of,
Ik zat nu te kijken naar spelers.
Okay.
Het zal niet de wonderdokter zijn, maar ik vond het toch wel opvallend dat ze met Nick Viergever op het veld echt aanzienlijk minder doelpunten tegenkrijgen. Als hij op het veld staat, per 90 minuten, gemiddeld 0,8 tegentreffer, is hij er niet bij, stijgt dat naar 1,95.
Dat is een enorm
verschil, hè?
Zo.
Nou helpt het ook wel dat hij op de bank zat begin van het jaar tegen Feyenoord. Die verloren ze met 5-1. Ze verloren met tegen PSV met 2-0. Tegen NEC met 3-0.
Mm-hmm.
Die 4-3 zegen tegen Ajax deed hij ook niet mee. Nou, dat is weer 3 doelpunten. Kijk, dus het tikt wel aan als je tegen de grote clubs niet meedoet. Dus dat moet je dan ook weer een beetje meerekenen. Maar toch een verschil van meer dan 1 doelpunt per 90 minuten als hij niet meedoet. Dat is wel veel, hè?
Ja, dan maak je jezelf wel belangrijk. Het was voor Utrecht natuurlijk ook een beetje zoek. Want ze hadden vorig jaar zo'n Doefikas die er alles in prikt. En dan win je ook de wedstrijden wel wat makkelijker. Dat hebben ze nu ook niet echt.
Nee. De clubtopscorers zijn Taylor Booth en Victor Jensen. Allebei 5 goals.
Ja.
Ja, ik zei ik wil een plusje en een minnetje uitdelen.
Laat
een minnetje voor de aanval zijn. Ze hebben dus 33 tegengekregen. En ook maar 31 gescoord. Nou, dat is het laagste aantal in deze fase van de competitie sinds 2009, 2010. De afgelopen jaren waren dat eigenlijk rond de tijdstip meer dan 40 goals. Was eigenlijk gebruikelijk voor Utrecht. Nu dus maar 31. Ja, en in de afgelopen 5 wedstrijden ook maar 4 doelpuntjes gemaakt. Nooit meer dan 1 per wedstrijd. Het houdt niet op. Of het houdt niet over, moet ik zeggen. Ja, het houdt niet op. Het houdt wel op.
Ja,
het houdt wel op. Ja, het houdt op een gegeven moment rond die 16 houdt het een beetje op. Dus ja, dat is een beetje het grootste euvel bij Utrecht dit seizoen. Het ontbreekt gewoon aan een fijne doelpunt te maken. Dan hebben ze met Sam Lammers zich aardig versterkt in de winterstop. Ja. Hè? Laatste 2 potjes gescoord. Dus dat is dan. En als hij dan nog in die laatste speelrondes nog meer op stoom komt, nog meer gewend is aan de speelstijl, dat soort zaken, dan komt het misschien wel goed.
Ja, het was ook inderdaad zaak om het eerst achterin dicht te houden en daarna te kijken naar de doelpunten, volgens mij. Zoals het hoort bij een club in crisis, geloof ik. Dan had je ook nog iets over Jens Toornstra. Hè? Want die is ook een beetje opgeleefd.
Ja, sinds de winterstop weer een vaste waarde. Het staat me wat van bij dat hij het verhaal ging dat hij misschien naar ADO zou gaan. Hè? Daar heb ik daarna niet zo gek veel meer van gehoord.
Nee, die zit gewoon bij Utrecht.
Hij zit nog bij Utrecht. Is sinds de winterstop ook te spelen met de meeste gecreëerde kansen bij Utrecht. Is ook niet zo heel gek als je de standaard situaties mag nemen. Hè? Dus als je wegdenkt, dan is het niet het geval. Maar hou je er gewoon bij, dan is hij de meester aangever. Bij Utrecht. In ieder geval qua creëren van kansen. Afmaken is nog een ander verhaal, dat hebben we net gehoord. Wat leuke trivia nog over hem. Hij staat voor zijn 100ste wedstrijd voor FC Utrecht. En hij heeft ook al meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord gespeeld. Meer dan 100 wedstrijden voor ADO.
Ja.
Hij wordt de derde speler in de eredivisie die voor minimaal 3 verschillende clubs 100 wedstrijden heeft gespeeld. Ja, en die andere, daar moet je een goed eind terug voor in de geschiedenis.
Ja, Theo Lazaroms. Weet ik het weer niet zeker. Hè?
Jan Jongbloed.
Okay.
Lazaroms en Jongbloed. Dat is inderdaad in de oertijd van de eredivisie bijna. Dus het komt niet zo gek vaak meer voor dat iemand zo lang in de eredivisie speelt. Dat allereerst. En ook nog eens voor 3 clubs eigenlijk altijd zijn minuten maakt. Dus ja, ik vind het wel mooi. Een mooie clubspeler.
Ja,
Jens Toornstra.
Ja, Lasse Schöne heeft er ook wel veel.
Die staat, dat is de speler met de meeste wedstrijden, de buitenlander met de meeste wedstrijden in de Eredivisie. Hij heeft er eentje meer gespeeld dan Jens Toornstra. Schöne staat op 4,38, Toornstra op 4,37. Toornstra staat daarmee op, ik blijf met cijfers strooien, plekje 31 in de all-time ranglijst van de Eredivisie. Als hij dit seizoen gewoon zijn minuten blijft maken, dan gaat hij de top 25 wel halen. Vind ik toch wel mooi. Het komt niet heel vaak voor dat nieuwe spelers die top 25 van de Eredivisie halen. Dus de meeste wedstrijden in de complete historie van de competitie. Maar het zou dus goed kunnen gebeuren dat er dit jaar 2 bijkomen met Schöne en Toornstra. Al speelt Schöne de laatste tijd niet zo gek veel meer.
Nee, dus het zou leuk zijn als hij dat stop haalt. Ook. Tenminste, ik hoorde verhalen dat hij misschien ging stoppen. Maar het is wel een van de spelende legends nog in de Eredivisie.
Ja, absoluut. En laat Toornstra ook nog een jaartje aanplakken. Ik las laatst een interview met hem bij de collega's volgens mij van het AD. Dat hij nog zoveel plezier heeft in het voetballen. Dus ik hoop dat hij nog gewoon een jaartje erbij kan plakken. En mocht het dan niet bij Utrecht zijn of wat voor reden dan ook. Zou het wel leuk zijn als ADO dan promoveert en dat hij daar nog een jaartje gaat ballen. Hè?
Zeker.
In de Eredivisie.
Nou ja, ik kijk er ook naar uit. Want het wordt een leuke wedstrijd. En Jens weer terug natuurlijk. Bij Feyenoord in de Kuip.
Mag je nog? Ik ben zo'n idioot die dan naar de ranglijst kijkt en daar dan gekke dingen uithaalt. Als ze verliezen, staan ze in perfecte balans. Ik ga nog een keer de wipwap-metafoor aanhalen. Dan hebben ze 9 gewonnen, 9 gelijk, 9 verloren na 27 wedstrijden.
Nou,
dat komt in de laatste 35 jaar. Ik zoek dat soort dingen uit. Is 4 keer gebeurd in de laatste 35 jaar. Dat iemand na 27 speelrondes, een club na 27 speelronden perfect in balans was. 9 gewonnen, 9 gelijk, 9 verloren. Dus ja, je gunt Utrecht de punten, maar voor dit soort dingen...
Daar word jij vrolijk van, hè?
Dan hoop ik dat Feyenoord wint. Cirkel is fluit aan, maar...
Nee, ja. Ja, dat cirkel is daar rond. Nou ja, wat niet rond is, dat zijn eieren. Ga je nog eieren zoeken van het weekend?
Ja, ja zeker. Ja, dat moet gebeuren. Hè. Ja? Bij mijn ouders en mijn schoonouders, de kids gaan allemaal mee. Die gaan eieren zoeken tot ze er gek van worden.
Ja.
Dus dat gaat gebeuren. Ik vind jij het jammer trouwens dat hier in Nederland niet op maandag, paasmaandag gevoetbald wordt?
Nou ja, dan zou ik weer moeten werken. Dus, want ik doe alle wedstrijden vaak. Nee, ja, ik vind het niet erg, joh. Ja, als het goed is zit ik zondag, paaszonnetje. En dan in de Kuip, zonnebril mee, altijd in de Kuip. Want dat persvak, dat zit altijd gewoon mooi in het zonnetje. Beetje tannen, goed insmeren. Ja, nee, ik heb er eigenlijk al wel weer zin in. Nou, die eieren, die eet ik wel weer als ik thuis ben.
Als je over dat eieren zoeken hebt, ga je toch Co-Adriaanse missen, hè?
Oh, dan vergeet ik weer iets. Wat
Oh nee, die gaf toch een keer als straf dat ze eieren moesten gaan zoeken. Dat was toch een keer die straf die hij gegeven had.
Och, nee, dat had ik moeten weten misschien. Maar wel een leuke, ludieke straf.
Ja.
Misschien eentje van thuis hier, van mijn vriendin.
Volgende week trouwens ook een midweekse speelronde. Hè? Door alle paasdrukte en chaos vrees ik dat we die niet kunnen behandelen in scorebordjournalistiek. Dat we volgende week pas weer terug zijn bij speelronde 28. Nou. Maar dan kunnen we het over de klassieker gaan hebben.
Dan kunnen we het over de klassieker hebben. Daar ben ik er niet bij, maar dan is Shooter weer. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen, Bart.
Ja, en we doen het ook een stuk rapper nu.
Dus ja, is het zo?
Nog geen 25 minuten.
25 minuten, zoiets, ja.
Nee, nou, het is lekker compact. Nou,
goed, zijn er luisteraars en kunnen ze nu weer een andere podcast luisteren? Zetten ze hem of wat hebben we allemaal? We hebben zoveel in de aanbieding. Bart, ik wens jou een heel fijn weekend. Bedankt en geniet van het voetbal, zou ik zeggen.
Ja, jij ook. Dankjewel. Goed weekend.
Hoi, hoi.
Voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Co-Adriaanse genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg Jaap te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.